Je luistert naar de Kriton Podcast. De podcast die accountants, auditors en andere financieel professionals helpt hun prestaties te verbeteren.
Welkom bij alweer de 5e aflevering van de Kriton Podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over iets gemeens, namelijk over lean en mean. Mijn naam is Remco van der Akker, adviseur en trainer bij Kriton. En de gast van vandaag is mijn collega Frank de Graaf. Hij is als trainer en ontwikkelaar binnen Kriton betrokken bij het ontwikkelen van trainingen en e-learnings. Hij is altijd op zoek naar verbetermogelijkheden om processen efficiënter en effectiever te laten verlopen. En is daardoor de juiste persoon om ons mee te nemen in de wereld van lean. Welkom Frank.
Dankjewel Remco.
En ja, als we het gaan hebben over lean, hè, moeten we dan misschien beginnen met het verschil tussen lean en Six Sigma? Of is dat een soort open deur die we gewoon in deze afleveringen niet gaan intrappen?
Nou ja, op zich is het wel aardig om het te kort te benoemen. Het is op zich een tweetal methodes die in de praktijk gebruikt worden. En vaak ook in combinatie met elkaar.
Ja.
Alleen Six Sigma is met name een datagedreven aanpak. Die gaat heel erg uit van statistische gegevens. Terwijl de lean methode gaat eigenlijk veel meer in op het boerenverstand. En kun je ook gelijk op dit moment implementeren. Dus dat spreekt de meeste mensen ook wat meer aan en is wat laagdrempeliger.
Kijk, nou dat laagdrempelig en met gezond boerenverstand beginnen, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hoe zouden we het verhaal van lean kunnen aftrappen? Het is natuurlijk heel groot en breed. Wat zou je daar als eerste over willen vertellen?
Nou ja, kijk, als we kijken naar de accountant. De accountant heeft het altijd druk.
Ja.
En ja, we hebben maar 24 uur in de dag en willen die tijd zo efficiënt mogelijk besteden met elkaar. En daar zit natuurlijk wel de uitdaging in van hoe zorgen we dat het proces zo efficiënt mogelijk loopt. We zijn vaak bezig met heel veel kleine dingen die weinig waarde toevoegen. Maar het kost ons wel heel veel tijd. En daar moet eigenlijk met name ook de aandacht op liggen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de NOW-controle die nu natuurlijk heel actueel is.
Ja.
En dan zie je dat heel veel tijd in beslag neemt voor accountants. En vanuit de MBA is daar ook een oproep gekomen om te kijken van hoe kunnen we dat proces nu efficiënter inrichten. Enerzijds natuurlijk om ook de werklast bij de accountants te beperken, maar ook om een kostenbesparing voor de ondernemers te realiseren. Want uiteindelijk wil je natuurlijk ook een efficiënte aanpak, maar het moet ook een effectieve aanpak zijn. En ik denk dat zeker de lean daar wel van betekenis kan zijn.
Ja, en de vervolgvraag automatisch is dan, hoe dan? Kun je ons eens meenemen in misschien als kapstok de theorie van lean of een theorie van lean? En dan daarmee dat toespitsen op de rol voor accountants?
Ja, kijk, als je kijkt naar lean, dan komt dat met name vanuit productiebedrijven voort. Een bekende is Toyota. Dat is eigenlijk een van de grondleggers van de lean-methode zoals we die vandaag de dag ook kennen. En daar was het ook met name de bedoeling om de inefficiëntie en verspilling binnen het productieproces zoveel mogelijk te elimineren.
Oké. Okay. Ja, elimineren klinkt heel gevaarlijk, hè? Ik zou wel beginnen gemeen met lean en mean. Maar gaat het dan alleen om elimineren, niets doen, minder doen of...
Het is in ieder geval heel erg kritisch de processen onder de loep nemen. En kijken van hoe kun je nu die processen efficiënt dus inrichten.
Ja.
En wat ik al zei, vanuit Toyota was het natuurlijk heel erg vanuit een productieproces georiënteerd. En bij productieproces kun je daar natuurlijk best wel veel bij voorstellen. Want als je in een assemblageproces zit, dan wil je natuurlijk het aantal stappen wat iemand zet om het onderdeel te pakken en in de auto te zetten beperkt mogelijk te houden.
Zeker.
Maar hoe maak je dan inderdaad de terechte vraag die jij stelde, die vertaalslag naar een dienstverlenend proces zoals wij dat als accountant kennen. En ik denk dat die transitie zeker wel te maken is, die vertaalslag. Uiteindelijk komt het er gewoon op neer dat je de juiste dingen doet op de juiste plaats, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid. En ik denk dat we daar als accountant ook best wel wat bij kunnen voorstellen. En ik doe dat meestal aan de hand van de 8 verspillingen. En een mooi ezelsbrugje daarvoor is Tim Woods. Dat is niet een echt bestaand persoon. Tenminste, ik ken hem niet persoonlijk.
Ja, dat is geen accountant.
Nee, maar ja, misschien wel. Maar ja. ik ken hem niet persoonlijk in ieder geval. Maar het is wel een goede manier om de 8 verspillingen goed te onthouden. Want elke letter van die naam die staat dan weer voor een verspilling. En in dit geval dan wel de Engelse termen.
Ja.
Dan heb je dus transport, inventory, motion, waiting, overproduction, overprocessing, defects en skills.
Ja, kijk, dat zijn alle letters van Tom Woods. Hartstikke mooi. Nou, dat is een helder en mooi ezelsbruggetje. Is er dan ook eentje het belangrijkst? Of hoe zie je dat?
Nou ja, kijk, uiteindelijk kun je ze natuurlijk allemaal aflopen en kijken van hoe raakt dit mijn proces?
Mm-hmm.
Maar ik denk zeker wel dat in het proces van een accountant dat er wel een aantal heel bekend voorkomen.
Ja.
Hoewel de naamgeving misschien dat niet direct doet vermoeden.
Nee.
Want als we bijvoorbeeld denken aan transport, dan denk je misschien aan echt goederenbewegingen.
Mm-hmm.
Maar je kunt natuurlijk ook denken aan het versturen van documenten tussen een klant en het team. En dat zeker in een tijd waarin we veel nog op afstand werken.
Mm-hmm.
En waar we dus ook op afstand contact hebben met onze klant. Zie je dat mailverkeer natuurlijk heel erg toegenomen is.
Ja.
Waar we voorheen misschien gewoon naar de klant toe liepen met een lijst met vragen. Komen er nu iedere keer gewoon lijstjes over de mail en dan komt er weer een reactie op.
Ja.
En dan kom je erachter van, oh ja, maar dit is niet wat ik zoek. Dus dan komt de reactie weer terug van, ik zoek dit.
Ja.
En zo heb je dus heel veel mailverkeer. En dat is natuurlijk wel verspilling.
Mm-hmm.
Want je moet iedere keer weer de mail lezen. Je moet er weer een reactie typen en weer versturen. De klant moet het weer lezen. Dus aan beide kanten levert dat natuurlijk best wel wat frustratie op in het proces.
Ja.
Dus ik denk dat het sowieso wel belangrijk is, als je over die verspilling nadenkt, dat je heel goed moet nadenken van welke informatie heb ik nodig. En beschrijf dat dan ook heel precies en nauwkeurig.
Ja.
Zodat het ook voor de klant direct te begrijpen is. Wat heb je nodig en wat moet ik daarvoor opleveren? En probeer ook natuurlijk zoveel mogelijk vragen in één keer te stellen. Dus niet iedere keer één vraag per mail, maar doe het dan ook gewoon gebundeld.
Ja.
Zodat je op die manier ook gewoon die efficiëntie behoudt in je proces.
En is dat iets wat je dan als accountant bepaalt of overleg je dat ook samen met de klant? Want ik kan me misschien soms ook voorstellen dat sommige klanten zeggen, nou ja, dan krijg ik één mail met 40 vragen.
Hmm.
Ik heb liever 4 mails met 10 vragen. Hoe kijk je daar dan naar? Is dat iets wat je vanuit jou als accountant moet komen of is dat ook iets wat je afstemt met de klant?
Ik denk dat het wel goed is om dat ook af te stemmen met je klant waar de klant behoefte aan heeft.
Mm-hmm.
Maar je moet ook wel goed nadenken over welke communicatiemiddel eigenlijk het meest geschikt is.
Ja.
Je kunt natuurlijk zeggen van ja, ik doe alles via de mail, maar misschien kan het soms ook wel handig zijn om toch gewoon even een videovergadering te beleggen.
Mm-hmm.
En op die manier met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp. En ik zou altijd wel adviseren om natuurlijk de onderwerpen die met elkaar te maken hebben, de vragen die met elkaar te maken hebben, om die zoveel mogelijk bij elkaar te houden. En want dan heb je het over hetzelfde onderwerp en kun je daar ook echt de diepte op ingaan. Dus dat zou ik wel adviseren. Ja.
Helder. Nou, dat is inderdaad een mooie uitleg over transport. Hè. De goederenbeweging kennen we natuurlijk allemaal. Maar het transport van data, transport van vragen, transport van antwoorden speelt allemaal daarin mee. Kun je ook zien dat, hè, want de M stond voor motion. Hoort motion ook wel bij transport of is dat echt een losstaand item?
Ja, ik denk in het geval van accountants dat je die twee op zich wel met elkaar kunt, met elkaar kunt combineren eigenlijk.
Mm-hmm.
En de motion, wat ik dan, hoe je het dan zou kunnen zien vanuit het productieproces, is echt de beweging. Dus echt de stappen die iemand zet in het proces.
Ja.
En transport is inderdaad echt het verplaatsen van goederen. Maar ik denk voor een dienstverlener zou je dat wel kunnen combineren met elkaar.
Helder, ja, we moeten natuurlijk, motion is beweging, we moeten natuurlijk wel in beweging blijven, want dan gaan we vooruit en dan maak je natuurlijk ook stappen zetten. Dus ja, motion hoort daar zeker bij. Nou, dan hebben we al 2 letters van Tim Woods gehad. Welke zou je nog meer met ons willen bespreken, onze luisteraars?
Nou, welke natuurlijk een beetje in het verlengde hiervan ligt, is inventory.
Mm-hmm.
En ja, dan heb ik het niet over de voorraad visitekaartjes die je misschien nog hebt liggen in je aktentas en die je niet kwijt kunt.
Hè?
Maar wel bijvoorbeeld over die overvolle mailbox en de hele lange to-do-lijst.
Ja.
dat zou je natuurlijk ook gewoon kunnen beschouwen als een voorraad die je opbouwt. Hè? Een voorraad aan werkzaamheden die je nog hebt liggen en die je nog moet uitvoeren. En ja, het is natuurlijk altijd een hele uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. Want ja, iedereen die het principe van een overvolle mailbox kent, die weet dat het heel moeilijk is om daar aan te beginnen.
Ja.
Ja, uiteindelijk, ook hier komt het wel op neer dat je zoveel mogelijk de soortgelijke taken probeert te clusteren en samen te voegen.
Ja.
En op die manier ook efficiënt die taken zoveel mogelijk probeert af te werken. En dus ik denk dat heel veel dingen, die principes die je bij transport en motion toepast, dat die op inventory ook al betrekking hebben.
Ja.
Want als je natuurlijk ook de transport beperkt, neemt je voorraad ook al af aan mail. Als je ervoor kiest om niet een mail te sturen, ja, dan krijg je ook geen mail terug.
Ja, dat is een hele goeie.
Dus in die zin, ja, soms kan het ook heel simpel zijn. En dat spreekt mij ook altijd persoonlijk heel erg aan de Lean-methode. Dat heel veel dingen die lijken natuurlijk wat moeilijk om doorheen te komen. Om efficiënt in te richten. Maar heel veel dingen kun je eigenlijk al heel makkelijk nu gelijk al toepassen. En dat maakt het juist ook wel heel aardig om voor accountants, denk ik, om dit ook in te zetten.
Ja, nee, snap ik. En kijk, een inventory is ook wel een lastige, want we hebben helaas als accountant, we zijn nooit met één klus bezig en dat is het dan. Hè? Er zijn altijd heel veel lopende zaken, los van mails, maar ook opdrachten, contacten met klanten, contacten met collega's. Hoe kunnen we dat dan als accountants managen op basis van Lean?
Ja, je kan het natuurlijk nooit helemaal voorkomen dat je dat bepaalde klantwerkzaamheden door elkaar heen gaan lopen. Je probeert natuurlijk wel zo goed mogelijk in te plannen.
Ja.
Maar iedereen weet natuurlijk dat een planning is niet in beton gegoten. Dus dat betekent ook dat het vaak zal voorkomen dat je klantwerkzaamheden door elkaar heen gaan lopen.
Mm-hmm.
Maar ik zou toch wel proberen om toch bepaalde focus te creëren in je werk.
Ja.
Dus niet dat je dan het ene moment met de ene klant bezig bent en het andere moment met die andere klant. Maar dat je dan wel heel gericht probeert zoveel mogelijk werkzaamheden voor één klant samen te voegen. En dan daarvoor een dag of een paar dagen misschien in te plannen en daar dan mee aan de slag te gaan. Ik denk dat dat veel efficiënter werkt dan dat je op een dag voor 8 verschillende klanten tegelijkertijd bezig bent. Want dan ben je op een gegeven moment ook gewoon je focus kwijt en weet je ook niet meer precies hoe het zit. Dus daar zit ook nog wel een bepaald risico ook voor je kwaliteit van het proces.
Ja, dat snap ik ook. En dan ben je natuurlijk wel voor je gevoel in motion, in beweging. Heb je heel veel getransporteerd naar klanten. Maar dan moet je ook weer wachten op reacties van klanten. En ja, wachten is natuurlijk, waiting is een van de letters. Of in ieder geval een van de elementen ook van Lean.
Ja.
Wat kunnen wij als accountants eraan doen om die wachttijd te verkorten? Om ons daar, om dat te verminderen?
Ja, wat je net al terecht aangeeft, je bent vaak gewoon afhankelijk van anderen als accountant. Je vraagt inderdaad stukken op bij je klant, die moet wat opleveren. Het kan ook zijn dat je misschien afhankelijk bent van een collega die jouw stukken moet reviewen. Daar zit allemaal wachttijd in. En ja, dat wachttijd is natuurlijk onhandig. Je wilt natuurlijk proberen dat zo minimaal mogelijk te houden. Want iedere keer als je weer een werkzaamheid oppakt, dan moet je ook weer even nadenken van waar heb ik het ook alweer over. Je hebt een soort van opstarttijd, hè? En als je iedere keer van werkzaamheid naar werkzaamheid hopt, dan heb je ook een soort van omsteltijd nodig.
Ja.
En je zit niet gelijk weer van de ene klant in de andere klant. Uiteindelijk is plannen denk ik wel het toverwoord.
Mm-hmm.
Dus zorg dat je ook gewoon een strakke planning maakt. En zorg dat je ook alle partijen die een rol spelen in het proces betrekt.
Ja.
En dus ook aan de voorkant goed iedereen bij dat proces betrekken. En ook mensen verantwoordelijk houden voor het naleven van de planning.
Mm-hmm.
En ik denk dat daar het vaak ook misgaat. En we maken met z'n allen best wel een goede planning. Maar op het moment dat die dreigt uit de hand te lopen, dan houden we mensen niet echt meer verantwoordelijk voor het naleven van die planning.
Mm-hmm.
En dat is wel heel erg belangrijk. Wat ik altijd hier gewoon in een controleteam probeerde te doen, was ook gewoon dagelijks even met elkaar op te starten. Om ook gewoon even de planning te bespreken met elkaar en kijken waar nou nog de pijnpunten liggen in het proces. En als je daar bijvoorbeeld ook nog de klant in kunt betrekken, dan zou dat helemaal mooi zijn. Want de klant speelt natuurlijk een essentiële rol in het hele proces. Dus ik denk dat het in ieder geval goed is om ook periodiek met elkaar gewoon die planning even te bespreken en kijken van waar staan we nu.
Mm-hmm.
Zien we nu al dat we uit de bocht dreigen te vliegen?
Ja.
En kunnen we daar al op ingrijpen? Of betekent dat misschien dat we onze planning misschien moeten verzetten? Want als de klant zegt, ik ben nog niet klaar, Ja, dan heeft het misschien ook nog niet zoveel zin om te beginnen op dit moment. Dan kan je beter zeggen, ja, weet je, we beginnen gewoon misschien een paar weken later als dat past in de planning natuurlijk.
Ja. Betekent dat dat we zelfs misschien de wachttijd ook moeten plannen? Of vind je dat weer te ver gaan?
Nou, ik denk dat je als uitgangspunt moet hanteren dat je de wachttijd probeert te minimaliseren.
Ja.
En dus op het moment dat heel strak gepland is van, nou ja, de klant levert op die dag alles netjes aan. Wij kunnen daarmee goed vooruit, want we weten wat we nodig hebben. De klant die weet wat hij moet opleveren. Dus we krijgen de goede stukken en daar kunnen we goed mee aan de slag. Nou, daar hebben we een bepaalde tijd voor nodig om die werkzaamheden uit te voeren. De review die staat ook gepland. En ja, die review vindt ook gelijk tijdig plaats.
Ja.
En op het moment dat je al die stappen heel goed inplant, ja, dan hou je in ieder geval de wachttijd tot een minimum.
Mm-hmm.
Maar het zit hem natuurlijk met name op de momenten dat je dat bepaalde stappen in het proces gewoon minder goed lopen. En dan is het dus echt essentieel dat je die pijnpunten ook benoemt en dat je dan ook even een passende oplossing zoekt met elkaar. Maar probeer daar dan wel alle betrokkenen bij te betrekken.
Oké, okay, nou dan hebben we al heel wat elementen van Lean zo gehad, Frank.
Mm-hmm.
Nou, we zijn voor mij denk ik bij de dubbele O's, hè, van Woods, over production, over processing. Welke zou je willen bespreken als eerste?
Nou, ik denk dat overproduction wel interessant is. Want ja, wij als accountants zijn dan natuurlijk van nature al best wel voorzichtig.
Mm-hmm.
Dus vaak hebben wij ook wel de neiging om wat meer of extra stukken op te nemen dan misschien noodzakelijk is. Nou ja, laten we toch maar even dit documentje opnemen voor de zekerheid. Maar ja, de vraag is natuurlijk altijd van, ja, is het ook echt nodig? Hè? Hebben we ook echt al die dossierstukken nodig? En ja, wat je nu ziet natuurlijk met de compliance druk die speelt. Dat draagt eigenlijk allemaal bij aan die overproductie. Dus het meer doen dan noodzakelijk is.
Mm-hmm.
En op zich is het natuurlijk wel belangrijk om voorzichtig te zijn als accountant. Maar het kan ook de verkeerde kant uitslaan. En daardoor besteden we misschien onnodig veel tijd aan bepaalde stukken, dossierstukken.
Ja.
Terwijl we die tijd beter in andere dingen hadden kunnen steken. En dus ik denk dat het wel heel belangrijk is om daar ook aandacht voor te hebben.
Mm-hmm.
En als je nadenkt van, ja, hoe kan je dan zo'n verspilling oplossen? Ja, als je bijvoorbeeld een werkprogramma opstelt, probeer dan ook heel concreet te maken van, wat zijn nou de minimale werkstappen die je moet uitvoeren? En hou je dan ook aan die werkstappen?
Ja.
Ga niet dan denken van, oh, maar ik wil ook nog even dit en dit en dit doen, want ik ben nu toch bezig. Nee. Probeer dan ook echt te houden aan die werkstappen die je had bedacht.
Hoe lastig is dat? Hè?
Ja. Maar tenzij er natuurlijk een goede reden is om van af te wijken. Maar dan moet er ook echt een goede reden voor zijn. Niet omdat je denkt van, nou ja, ik ben ermee bezig of it's nice to have. Nee, we doen het alleen als het ook echt waarde toevoegt voor het proces. Dus voor ons controleverklaring.
Ja. Ja, en dat geldt natuurlijk niet alleen in de controlepraktijk, maar ook in de MKB-praktijk. Als je het risicogericht gaat samenstellen, dat goed regelt aan de voorkant, vraagt dat ook risicogericht reviewen van de accountant aan de achterkant. Niet nog eens een keer weer in de details willen, want als het goed is heb je die in de planningsfase ook al afgekaart en goed in je dossier beschreven.
Zeker, ja. En op zich ook goed dat je dat aanhaalt. Hè. Dat risicogericht samenstellen is natuurlijk echt gericht om het zo efficiënt mogelijk in te richten.
Ja.
Dus gericht op de risico's. En ja, alles wat geen risico is, ja, daar doe je dus ook gewoon minder werkzaamheden aan of helemaal niets.
Ja, ja, klopt.
Dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Dus het begint inderdaad ook bij een hele goede risicoanalyse vooraf. Wat zijn nou echt de posten waar risico in zit? Daar doe ik in ieder geval voldoende werkzaamheden aan.
Mm-hmm.
En de posten waar weinig risico in zit, nou, daar doe ik gewoon de minimale werkzaamheden die nodig zijn.
Ja.
Dus ik denk inderdaad dat het risicogericht samenstellen wel een mooi voorbeeld ook is van hoe je zo'n proces in kunt richten en om die overproductie eigenlijk tegen te gaan.
Ja, helder. Nou, en als we natuurlijk dan aan het werk gaan en dan zijn we bezig met dat proces en we zijn het proces aan het optimaliseren, we zijn het proces aan het uitvoeren. En een van de letters die je zei, de D van defects,
mm-hmm,
niet alles gaat goed.
Nee.
Helaas, hè?
Nee, idealiter zou je natuurlijk willen dat we alles in één keer goed doen.
Mm-hmm.
Dat is ook wel vanuit Lean natuurlijk de beste manier.
In ieder geval het doel, hè?
Ja, precies.
En insteek.
Klopt, ja. Ik denk dat het streven naar nul fouten zeker al goed is. Maar of het echt haalbaar is in de praktijk, dat zal maar moeten blijken. Het is een goed streven. In de controlepraktijk hadden wij altijd als motto eigenlijk als enige KPI was, we willen nul review notes.
Ja.
Ja, dat is op zich een interessante gedachte.
Zeker.
Maar goed, wat ik al zeg, het is lastig te halen. En ja, we moeten ook niet vergeten dat fouten maken op zich ook niet erg is. Je kunt er ook van leren natuurlijk. Maar we moeten wel proberen de fouten tot een minimum te beperken. En inderdaad, als we een fout maken, ervan leren. Ja. En proberen dat te voorkomen voor de volgende keer.
Klopt. Hè? Zeker ook, vergeet ook niet meer dat toen in het begin van mijn carrière had je de jaarrekening gemaakt. En dan was je helemaal blij, want hij is klaar en het dossier is goed. En dan zeg je, nou, beste accountant, je mag hem reviewen. En dan zei die accountant, heb je hem zelf al doorgelezen? Dan zeg ik, oh ja, toch niet gedaan. Dan ben je te enthousiast en je wil het overdragen. En dan zie je toch nog even je eigen kleine foutjes die je er zelf uit had moeten halen. Die haal je er dan nog uit, zodat ook de accountant echt aan de juiste dingen de tijd kan besteden bij zijn review. Dus dat is een belangrijk item, de defects, zeker om fouten te voorkomen. En als je ze maakt, gewoon van te leren. En soms zijn dat dure fouten, maar je leert er wel van. Belangrijk.
Zeker.
De S van skills. Hoe past die binnen het lean, de lean methode?
Ja, als je denkt aan skills, dan gaat het echt over talenten. Hè? Iedereen heeft natuurlijk wel iets waar hij goed in is en waar hij wat minder goed in is. En in een ideale situatie wil je natuurlijk de mensen, de dingen waar ze goed in zijn, daar ook mee aan de slag laten gaan.
Ja.
Het kan natuurlijk best zijn dat jij misschien niet zo goed bent in het lezen van juridische stukken, zoals contracten, of misschien notariële overeenkomsten. En een andere collega is daar misschien wel veel beter in.
Mm-hmm.
Dan is het natuurlijk ook veel handiger om die collega misschien dat stuk te laten lezen, dan dat jij er heel veel tijd in gaat steken.
Ja.
Dus het gaat heel erg in op zorgen dat je de juiste mensen de juiste dingen laat doen. Mm-hmm. En kijk, in de praktijk zie je het nog wel eens dat we heel erg geneigd zijn van, nou weet je, dit is de bak met werk. En jij krijgt dit bak, deze bak met werk. En jij krijgt deze bak met werk. Maar er wordt nog niet heel erg over nagedacht van, ja oké, maar zijn die werkzaamheden ook passend voor jouw talenten? Ja. Passen die ook aan bij jouw vaardigheden? Natuurlijk, sommige vaardigheden moet je dan nog ontwikkelen. En dus het is ook niet zo dat je altijd alleen maar hetgeen moet doen waar je goed in bent. Maar het kan voor het proces wel helpen om het wat efficiënter te maken. Ja. Dus het is wel goed om daarover na te denken als team zijnde van, nou, waar zitten onze vaardigheden als team? En hoe kunnen we die nou het beste inzetten voor deze opdracht?
Ja, en ik denk dat is ook een mooi vervolg op het leren van je fouten. Als je bepaalde onderdelen steeds fouten maakt, omdat je dat minder talent vindt, omdat je dat moeilijk vindt of op dit moment nog lastig vindt. Hè, wees je daar dan ook bewust van, zodat je jouw skills en vaardigheden kunt inzetten op de juiste werkzaamheden.
Ja.
Nou, mooi. Dan hebben we alle letters van Tim Woods gehad, Frank. Dan hebben we al heel wat moois besproken zo. En het voelt een beetje, maar misschien vat ik het dan wat positief samen. Hè. Natuurlijk zijn we als accountants wat voorzichtig. Hè. We scheren natuurlijk een hele beroepsgroep hier overeen kan. Maar ik denk ook wel dat we als accountants hiermee aan de slag gaan. Dat het dan een beetje voelt van, nou ja, dan komt alles wel goed. Als we alles maar lean doen, nou, dan komen die gouden bergen vanzelf. Zo eenvoudig is het dus helaas niet. Want Jim Womack, een van de grondleggers van de lean-beweging, die zei hierover al het volgende. If this lean stuff seems easy, you're probably not doing it. Dus we wensen jullie als luisteraars heel veel kleine en grote stappen toe in het verbeteren van je werkproces, zodat je klant nog beter kunnen bedienen. Want vergeet niet, we all need somebody to lean on. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Hielke Jensma, directeur bij Kriton. Het onderwerp van die aflevering gaat over hoe wij als Kriton aankijken tegen leren en ontwikkelen en de accountant van 2025. En ook hoe je daar, wij als Kriton en ook als accountant, daar invulling aan kunt geven. Dus niet alleen in onze trainingen, maar juist ook in onze OKB's, dossierreview, dossiermentoring en alles rondom de praktijkopleiding. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.